Hoofdstuk 1. Ik schaam mij. Cardiologen vertellen hoe de cholesterolmythe vast een voet aan de grond kreeg. Hoe zijn we in de huidige situatie verzeild geraakt waarin zoveel mensen hart- en vaatziekten krijgen en op een manier worden behandeld waarover zoveel controversie is? Als de critici van het huidige model gelijk hebben, gaan er een aantal zaken niet goed. Want dan wordt er ten onrechte veel geld besteed aan een methode die niet werkt of zelfs ongezond is. Wordt er tijd gevraagd van onze beste mensen die nutteloos is en creëren we op een grote schaal leed waar gezondheid het doel is. De enige winst hierbij is de winst voor de industrie, geld dat meer opbrengt als het op andere plaatsen terechtkomt. Het zijn overpeinzingen die ik heb na het schrijven van de 2 cholesterolhoofdstukken in mijn vorige boek, Weet wat je eet. Ik besluit nog wat dieper in het onderwerp te duiken en besluit in 2016, als ik schrijf voor het cholesteroldossier van onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money, verhaal te gaan halen bij 2 oud-gedienden. Het zijn 80-plussers, mensen die zelf aanwezig waren toen de fundamenten werden gelegd van de huidige visie op hart- en vaatziekten, de cardiologen professor Paul Hugenholz en dokter Paul de Groot. We zijn al een tijdje aan het praten in zijn huis in Den Haag als het gesprek komt op zijn adviezen en behandelingen in zijn tijd als cardioloog. De Groot kijkt me recht aan en zegt, daar schaam ik mij voor. Het is de reden, zegt hij, dat hij nu, terwijl zijn collega's genieten van het goede leven, nog iedere dag werkt aan zijn onderzoek dat naar verwachting een duidelijke stap zal zetten in het begrip over het ontstaan van hart- en vaatziekten. Hij is er al 15 jaar mee bezig en als ik hem weer spreek in 2020, nadert de publicatie ervan. Als je diep in mijn hart kijkt, zegt hij, is mijn drijfveer dat ik me schaam dat ik mensen foutief heb behandeld. Hij is eventuele excuses en tegenargumenten voor als hij er direct achteraan zegt, je kunt zeggen dat de tijd ernaar was, dat de theorie ernaar was. Zo moest het en niet anders. Maar ik blijf het schandalig vinden. Hoe is het mogelijk dat de theorie en de praktijk die hij, en met hem steeds meer specialisten, inmiddels zo fundamenteel heeft ontmaskerd, ooit vaste voet aan de grond heeft gekregen en uitgroeide tot een miljardenindustrie waaraan honderden miljoenen mensen deelnemen? Ik leg de vraag voor aan een van de andere leden van wat je een kritische kopgroep van wetenschappers kunt noemen, de dan 88-jarige Paul Hugenholz, emeritus hoogleraar cardiologie aan de Erasmus Universiteit en erevoorzitter van de European Society of Cardiology. Hugenholz ging in 1988 met pensioen, 12 jaar voordat de grote deur achter zich dichttrok. In mijn tijd, in het begin, spraken we nog helemaal niet over cholesterol, zegt Hugenholz. Over hoe het er toen de tijd aan toe ging, schetst hij op verzoek een uitvoerig beeld waarbij hij spreekt over vingerhoedskruid, hartritmestoornissen en beta-blokkers. En wat hij afsluit door te zeggen, het ging er in de begindagen dus erg simpel aan toe. Daarna volgden de ontwikkelingen zich snel op, legt Hugenholz uit, maar toch was zelfs nog tot midden jaren 70 alles gericht op het redden van mensen die op sterven na dood het ziekenhuis werden binnengebracht. Pas later, en vooral met de Nobelprijs voor Goldstein en Brown in 1985, kwam cholesterol in beeld als de grote boosdoener, schetst Hugenholz. Vanaf toen werd alles anders. Want niet alleen was nu de dader geïdentificeerd, ook werd de oplossing van het probleem gevonden door de ontwikkeling van de cholesterolverlagende statine. Er ontstond een sfeer waarin de overtuiging zich steeds dieper verankerde dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn, enkele tientallen jaren misschien, voor het probleem van hart- en vaatziekten definitief tot het verleden zou behoren. Het zorgde voor een enorme dynamiek in een wereld waarin slechts eerder nog erg simpel werd gedacht en kon worden gehandeld. Citaat. En als je dan ook nog de kolossus van de Anglo-Amerikaanse en Duitse en Franse farmaceutische industrieën erop telt, en zo'n meneer daarvan komt binnen en zegt, wilt u mee naar de conferentie in Praag om het te horen? Wat doe je dan? Dan ga je naar Praag om het te horen waar een overtuigend relaas volgt. Einde verhaal. De gewone cardioloog moest worden gekocht. We moeten eerder ingrijpen, cholesterol omlaag, hier zijn de statines. Einde citaat. Ik moest wel statines voorschrijven, zegt de Groot over zijn praktijkjaren. Hij noemt het nu een medische misser en heeft zich aangesloten bij Thinks, een organisatie van academici die kritisch zijn op de huidige cholesteroltheorie. Net als Hugenholz had de Groot al vroeg zijn bedenkingen. Hugenholz verklaart dat hij niet eerder afstand nam van de reguliere manier van denken en handelen door te zeggen dat in zijn tijd alles was gericht op wat hij nu de interventionistische approach noemt. Aanpakken, ingrijpen en mensenlevens redden. Later begon hij het grotere plaatje te zien dat hij sindsdien voortdurend probeert te communiceren tot op 90-jarige leeftijd aan toe, zoals in het European Heart Journal van de European Society of Cardiology. Daarin legt hij zijn collega's uit dat voedingstekorten een grote oorzakelijke rol spelen bij hart- en vaatziekten. Wat hen betreft zouden zij zich veel meer richten op preventie op basis van gezonde voeding in plaats van pas in actie komen op het moment dat het misgaat. De Groot zegt terugkijkend dat hij weliswaar al begon te twijfelen tijdens zijn opleiding begin jaren 70, maar al snel, citaat, verzeild raakte in die hele cholesterolmythe, einde citaat. Er was een heilig geloof dat statines het bewijs zouden leveren en dat het aantal coronaire hartziekten drastisch zou dalen. Ondanks dat dit niet gebeurde, wankelde de mythe niet en werden en worden in plaats daarvan de doseringen steeds verhoogd. De theorie klopt, maar we doseren te laag, parafraseert de Groot het huidige mantra. Een zienswijze die niet alleen heerst in de medische wetenschappen bij de industrie, maar ook is overgenomen door de patiënt. Paul de Groot vertelt over gesprekken met patiënten die statines eisten, ook al probeerde hij het hun waar mogelijk uit hun hoofd te praten, wat toch regelmatig lukte. Citaat: ik ben veel patiënten op een goede manier kwijtgeraakt door het stoppen met statines. Mensen die al versleten werden voor licht dementerend, maar bij wie de hersenfunctie voor een belangrijk deel weer terugkwam. Wat me niet verbaasde, want die hele functie daarbovenin werkt bij de gratie van cholesterol. Dus het is niet zo gek dat als je dat daar gaat verlagen, als je daar te weinig cholesterol krijgt, zegt hij, wijzend naar de bovenkant van zijn hoofd, dan gaat het niet goed. Ik vind het gevaarlijke medicijnen. Einde citaat. Een van de andere voorbeelden van de Groot beschrijft patiënten die door spierpijnen in een rolstoel belanden, maar er weer uitkomen nadat ze stoppen met hun cholesterolverlagende medicijnen. De Groot: de spierpijn is progressief. Mensen gaan steeds meer zitten, gaan steeds minder doen, worden steeds afhankelijker. En in dat proces speelt statine een gigantische rol, wat overigens wordt ontkend. Einde citaat. De ontkenning zit diep, merkte hij bij een nieuwjaarsborrel met oud-collega's. De twijfel van Paul de Groot aan wat hij de cholesterolmythe noemt, leidde al tijdens zijn werkende leven tot een persoonlijk onderzoek dat vervolgens culmineerde in een wetenschappelijk onderzoek dat hij in 2020 klaarmaakt voor publicatie. Het is een proces dat met lichte verwondering, maar ook belangstelling wordt gevolgd.
Wat is af te leiden, legt de Groot uit aan het feit dat op de jaarlijkse nieuwjaarsborrels er altijd wel iemand is, meestal een specialistencollega uit een andere hoek dan de cardiologie, die na enige tijd dan roept: hey, hoe is het met die hele cholesteroltoestand? Dan vertel ik ze de stand van zaken van het onderzoek en dat het hele cholesterolverhaal nep is. Gewoon oplichterij. Een collega-cardioloog van me wordt dan helemaal rood. Het is een echte orthodoxe cholesterolist. En dan zeg ik: Willem, ik wil je niet van je geloof afhelpen. Ik wil je alleen wel van je angst afhelpen. Dat je niet je oestertje laat staan. Kijk nou gewoon naar de feiten. Maar het is alsof je met een gereformeerde praat over een teder onderwerp. Er is geen nuance mogelijk. Hij moet er hartelijk om lachen, maar als ik hem vraag hoe het is om te lachen als niemand meelacht, zegt hij eerlijk dat het niet altijd even leuk is, waarop hij direct een relativerende kwinkslag laat volgen. Bij voorkeur ga ik niet naast hem aan tafel zitten. Ook al heeft de Groot als kritisch wetenschapper veel momenten van eenzaamheid gekend, toch heeft hij altijd geweten dat hij niet alleen stond met zijn visie op cholesterol, maar, zegt hij, anderen hielden hun mond dicht omdat anders hun positie zou worden geschaad, zeker toen de tijd, en ik denk het nog steeds. Einde citaat. Een goede motivatie om je mond te houden, legt de Groot uit, is wat hij het protocol noemt, officieel bekend als de zorgstandaard cardiovasculair risicomanagement. Die bepaalt dat je als arts bij een hoog risico statines voorschrijft. Iedereen die ervan afwijkt wordt geacht zich nader te verklaren. Artsen of patiënten die dreigen geïntimideerd te raken door de harde cijfers van de zorgstandaard, doen de verstandige aan eens te kijken naar wat eraan vooraf ging. De Groot deed dit en wijst op een zogenaamd tipping point in onze huidige manier van denken, de consensusconferentie in Amerika 1984. Daar werd, ondanks alle onzekerheden, eenvoudigweg afgesproken hoe we voortaan zouden worden geacht te denken over cholesterol. Deze consensus en de zorgstandaard maakten een eind aan de discussie en helpen in de praktijk iedereen in het gereel te houden. De Groot ziet uit naar de publicatie van zijn onderzoek. Dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik een stukje heb bijgedragen om mijn schaamte van de afgelopen 40 jaar een beetje toe te dekken. Dan heb ik in ieder geval aangegeven hoe het wel is. Als ik niets doe, blijft iedereen op dezelfde manier doormodderen. Al vertelt hij er meteen bij dat het nog niet direct heel eenvoudig is om de onderzoeksgegevens in een goed wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd te krijgen, aangezien men daar niet al te happig is op vernieuwend onderzoek. Het is niet de eerste horde die de Groot zal tegenkomen en overwinnen. Een mentaliteit die hij gemeen heeft met Paul Hugenholz, iemand die, als ik hem op zijn 88ste spreek, nog steeds is gemotiveerd om te vertellen hoe het volgens hem wel zit, dat er uiteindelijk iets ten goede zal veranderen. Citaat: ik wijs de mensen die ik spreek op hun verantwoordelijkheid. Ik zeg hun, de regering gaat het niet doen, de Hartstichting doet het niet, het voedingscentrum loopt achter en de Gezondheidsraad weet niet waar ze over praat. Einde citaat. Kritische reacties op kritisch cholesteroldossier. De online inkt van de weergave van de gesprekken met beide wetenschappers is nog niet droog of de kritiek erop barst los. Een van de mensen die reageren is Angela Maas, hoogleraar cardiologie aan het Radboud UMC. Zij trapt op Twitter af met zeer ongenuanceerde berichtgeving, hopeloze journalistiek, gevolgd door internist Janine Roeters van Lennep van het Erasmus MC, die van mening is dat, citaat, ook de andere kant van het cholesterolverhaal moet worden verteld. Beiden zijn zeer betrokken bij hun werk en hun patiënten en hebben, citaat, het beste met hen voor en willen daarom onder geen beding een herhaling van de radarachtige toestanden, zoals ze het zelf zeggen, uit 2007 en 2008 verwijzen naar enkele uitzendingen van Tros consumentenprogramma Radar. Die leiden tot op de dag van vandaag, zegt Maas als ik haar bel, tot problemen in de spreekkamer. Het niet opnieuw herhalen van de toestanden van toen zou mogelijk zijn met de nodige nuance. Die gaat wat Maas betreft beide kanten op. Om te beginnen wil professor Maas zelf genuanceerd zijn, wat bijvoorbeeld duidelijk wordt als ze zegt dat ze blij is met de kritische blik van de moderne patiënt, vindt dat als medicijnen worden uitgeschreven de patiënt, citaat, niet als eenheidworst moet worden behandeld, en dat ze bescheiden is met het voorschrijven van statines omdat ze niet zonder bijwerkingen zijn. Ook zegt ze dat het onverstandig zou zijn de strikte Amerikaanse cholesterolrichtlijnen na te streven. Ik pijn ze niet over, zegt ze. En ze verwijst en passant op het belang van goede voeding en heeft het op een ander moment in het gesprek hoofdschuddend over de uitwassen die plaatsvonden in de periode dat statines voor grote omzetten zorgden. Maar toch, citaat, statines hebben ook veel goeds gebracht. Daar zijn keiharde wetenschappelijke artikelen over gepubliceerd, einde citaat. Soortgelijke reacties ook van anderen die zich in de discussie mengen en er bijvoorbeeld op wijzen dat statines gunstig kunnen zijn voor mannen die al een hartinfarct hebben gehad en voor mensen met een hoog cholesterol als gevolg van een genetische mutatie, familiaire hypercholesterolemie, FH. FH is deel van de andere kant van het verhaal van Dr. Roetes van Lennep, blijkt als ik haar opbel, maar het verhaal is groter. Gevraagd om iets dieper op het andere verhaal in te gaan, antwoordt Roetes van Lennep dat er gedegen onderzoek ligt aan de basis van haar werk als internist en het werk van al haar collega's in de cardiologie en huisartsenpraktijken die waarschuwen tegen een hoog cholesterol en dat met behulp van de richtlijnen omlaag proberen te brengen, waaronder met statines. Citaat. Voor je het weet, denk je als lezer van de cholesterolartikelen op Follow the Money dat het zo ongeveer levensgevaarlijk is om die statines in te nemen, vraag je je af, hoe komen die dokters er allemaal bij? Dat vind ik nogal eenzijdig. De meeste van ons zijn toch echt dokter geworden omdat ze patiënten willen helpen en hun een beter leven willen geven. Wij zijn geen moordenaars die mensen levensgevaarlijke pillen proberen te laten innemen. Plus we gaan af op evidence. Er zijn echt heel goede onderzoeken gedaan die hebben laten zien dat cholesterolverlaging met statines bijdraagt aan een vermindering van hart- en vaatziekten. Einde citaat. En ook over dat verzadigd vet uit het verdomhoekje mag worden gehaald, zoals beschreven in het cholesteroldossier, is niet iedereen het eens. Citaat, ik heb altijd begrepen dat onverzadigd vet veel beter is dan verzadigd vet. Dat is al jaren zo. Wij volgen erin het gezondheidsraadadvies. Dat is wetenschappelijk onderbouwd. Einde citaat, zegt dokter Jaco Burgers, hoofdafdeling richtlijnontwikkeling en wetenschap bij het NHG, het Nederlands Huisartsengenootschap. Burgers werkte mee aan de richtlijn cardiovasculair risicomanagement, CVRM, de standaard die door huisartsen en internisten wordt geraadpleegd. Zonder te haperen verwijst hij dan ook naar nood 37 als het gesprek een wending neemt over bijwerkingen van statines. Burgers, tevens huisarts, is tegenover zijn patiënten heel open over de bijwerkingen van statines. Maar ook hij ziet bij het onderwerp statines, citaat, mits voorgeschreven bij patiënten met een fors verhoogd risico op hart- en vaatziekten, einde citaat, meer voordelen dan nadelen. Kritiek op de kritiek. Ondanks dat de huidige cholesteroltheorie wereldwijd nog stevig in het zadel zit, ontgaat de kritiek erop de voorstanders dus niet. Een van hen is de Canadese cardioloog Christopher Labos, die begin 2019 op een website met de heldere titel Science-Based Medicine op basis van argumenten probeert te laten zien dat de huidige visie op cholesterol de juiste is. Al meteen in de eerste alinea zit hij straf in door een stevig hek om het argument van zijn tegenstander te zetten en te spreken over cholesterolontkenning, waaraan hij de vraag koppelt of het hier gaat om gezonde skepsis of pseudowetenschap. Om vervolgens in de rest van het artikel toe te werken naar het bewijs dat zijn frame rechtvaardigt. Wat is de kwaliteit van zijn argumentatie? Die laat de wens over, blijkt als de Britse arts Malcolm Kendrick de handschoen oppakt en ingaat op de argumenten. Malcolm Kendrick wil weten hoe het zit met de onderwerpen cholesterol en hart- en vaatziekten. Gelijk is hij een arts, auteur van het boek A Statin Nation en gewend om te spreken op basis van argumenten. Wat doet hij met de door cardioloog Labos aangereikte feiten? Ten eerste zet hij er met een aantal collega's een uitgebreide review van de huidige wetenschappelijke literatuur tegenover met de titel LDLC is niet de oorzaak van hart- en vaatziekten. Belangrijkste elementen eruit zijn te lezen in hoofdstuk 9 over statistische misleiding. Eigenlijk is met die review een afdoende antwoord gegeven, maar Kendrick doet nog iets interessants. Hij noemt namelijk wat Labels heeft weggelaten. Iets niet noemen kan veelzeggend zijn en dat blijkt ook in dit geval met het weglaten van bijvoorbeeld de Illuminate-studie. Het onderzoek waarbij ruim 15.000 mensen waren betrokken leidde tot een daling van het LDL, maar ook tot een stijging van het sterftecijfer met 58%. Plus negatieve gevolgen voor bijwerkingen en ziekenhuisopnames. Het ging zelfs zozeer mis dat fabrikant Pfizer het project voortijdig beëindigde en voor 800 miljoen het schip inging. Andere fabrikanten, bijvoorbeeld Merck, gingen met soortgelijke middelen op dezelfde lijn verder, maar ook zij redden het niet. Ja, het LDL daalde en het HDL steeg, maar met tegenovergestelde resultaten aan wat de bedoeling was. Ondanks de feiten blijven de aanhangers van de reguliere visie op cholesterol fel in de verdediging ervan. Het blijkt eens te meer in 2019 als een krant met een wereldwijd indrukwekkend bereik, de Britse Daily Mail, uitpakt met een verhaal waarboven staat de dodelijke propaganda van statineontkenners. Ja, koppen maken, dat kunnen ze in Engeland wel. Daaronder staat een lang artikel, de krant spreekt zelfs van een campagne, die onderdeel is van de zogenoemde toenemende zorg, nu kritische geluiden beter worden gehoord. De campagne haakt in op de dan recente open brief van een aantal cardiologen in het European Heart Journal onder de kop medische misinformatie. Cardiologen vinden een luisterend oor bij de krant. De journalist die het artikel schrijft neemt van tevoren contact op met een van de mensen die in het stuk er flink van langs krijgt, samen met onderzoeker Zoe Harcombe en cardioloog Asim Malhotra, namelijk de net genoemde Malcolm Kendrick. Malcolm Kendrick besluit in te gaan op de kritiek in het artikel door zelf een artikel te schrijven. Daarin haalt hij het Amerikaanse All Head LLT aan, wat de naam is van een placebo-gecontroleerd dubbelblind statineonderzoek. Een onderzoek van topkwaliteit dat niet erg bekend is, mogelijk omdat de uitkomst niet heel gunstig is voor iedereen die statines een warm hart toedraagt. Precies wat wel de bedoeling was, gebeurde niet. De cijfers voor statine of hart- en vaatziekten daalden niet als gevolg van het gebruik van het middel pravastatine, verkocht als selectine. Kendrick wijst erop dat dit onderzoek onafhankelijk was en negatief uitpakte en dat andere niet-onafhankelijke onderzoeken over statines positief waren. Ook wordt in de Daily Mail, het is een erg lang artikel, gezegd dat cardioloog Asim Malhotra in het verleden iets heeft beweerd dat niet helemaal waar is. Het geeft de indruk dat waar rook is ook vuur moet zijn. Wat zijn de feiten? Malhotra schreef in 2013 een artikel in het British Medical Journal, BMJ, dat de hele wereld overging. Iedereen had het erover. Citaat, verzadigd vet is niet waar het om gaat, stond erboven. Terwijl iedere reguliere arts in 2013 gruwde van alleen al het idee van verzadigd vet, vertelde een Londense cardioloog ineens dat we niet meer bang hoefden te zijn voor verzadigd vet. Ook was Malhotra in zijn artikel kritisch op statines. Het was tegen het zere been van het establishment, tegen het zere been van Rory Collins, professor aan de Universiteit van Oxford. Meer over hem in hoofdstuk 9 over de bijwerkingen van statines. Collins eiste een excuus van de hoofdredacteur van het BMJ, Fiona Godley, die na een pittige e-mailwisseling de zaak ernstig nam en een onafhankelijk onderzoekscommissie instelde. Die keek meteen ook naar een ander kritisch BMJ-artikel van dat jaar, geschreven onder aanvoering van de arts John Abramson van de Harvard Medical School met de titel Zouden mensen met een laag cardiovasculair risico een statine moeten nemen? Waarbij het antwoord op basis van de in het artikel genoemde argumenten nee was. De onderzoekscommissie publiceert in 2014 een verslag. Het is unaniem in haar veroordeling van de kritiek. Er is geen reden voor terugtrekking van de artikelen. Een laatste punt, een interessante nuance, komt van Asim Malhotra. Hij begint ermee duidelijk te maken dat het goed is om kritiek te hebben, zelfs om kritiek te hebben op de kritiek, maar dat het vervolgens verstandig is om op te passen, niet in een bekende valkuil te stappen. Die kan eruit bestaan om voor alle geconstateerde problemen uiteindelijk één dader aan te wijzen, bijvoorbeeld de industrie. Dat zou onverstandig zijn, argumenteert de cardioloog in 2019, door te schrijven dat het echte verhaal is dat een groot deel van degenen met een verantwoordelijkheid voor patiënten, artsen, medische tijdschriften, wetenschappelijke instituten, samenspannen met de industrie om er financieel garen bij te spinnen.